Goedemorgen. Ik wil vanmorgen spreken over een koning uit het Oude Testament. En wat dan als een rode draad door zijn leven heen loopt. En ook, denk ik, door een draad van vele van onze levens is het thema vertrouwen op God, maar ook onveiligheid. Opgegroeid in een onveilige situatie. We kennen allerlei vormen van veiligheid, verkeersveiligheid, lichamelijke veiligheid, gezondheid. Maar er is ook een veiligheid die je nodig hebt als het gaat om het vinden van rust, het vinden van toevlucht op die momenten dat je leven wordt bedreigd door, nou, wat dan maar ook. Veel mensen groeien op in onveiligheid. Kinderen groeien op in onveilige situaties. En mensen die opgroeien in onveiligheid, dat wil zeggen dat ze eigenlijk niet weten waar ze aan toe zijn. Dat ze niet weten wat ze aan hun ouders hebben of aan hun medemensen hebben. Mensen die opgroeien in onveiligheid, die worden daar vaak door getekend en dragen dat vaak ook de rest van hun leven met zich mee. Te denken valt aan de kinderen, die worden mishandeld, die worden misbruikt, die worden verwaarloosd. Je zou eigenlijk zeggen, menselijkerwijs gesproken, door het leven getekend. De Bijbel kent die mensen ook. De Bijbel is een boek van mensen en een boek over mensen. En deze mensen is niets menselijks vreemd. En als u of jij denkt dat de omgeving waar je nu in leeft, of misschien wel de familie, of het gezin waar je uitkomt een onveilige situatie was, dan mag je je weten en getroost weten dat ook in de Bijbel mensen worden besproken, mensen worden beschreven die groeien in moeilijke omstandigheden. Namen die me zo even te binnen schieten zijn David, als jongste van het gezin, vergeten door zijn broers, geminacht, bespot, maar door God gebruikt. Wat dacht u van Samuel? Die als vierjarig jongetje door zijn moeder naar de tempel gebracht werd. En daar terecht kwam in Silo, in het huishouden van Eli, de hoge priester. Die twee zoons hadden die er echt een potje van maakten. Onveiligheid heeft niet het laatste woord. De omstandigheden bepalen niet wat God kan doen in het leven van een mens. Daar wil ik graag ook vanmorgen met u bij stilstaan. Ik wil twee gedeelten lezen uit het boek Koningen, die te maken hebben met een periode uit het leven van koning Hiskia. En dan lees ik voor u 2 Koningen, hoofdstuk 19. Ik had ook Kronieken kunnen nemen, of ik had ook Jesaja kunnen nemen, want deze geschiedenis staat meerdere malen in het Oude Testament vrijwel identiek verwoord. Maar ik heb gekozen voor de lezing in het boek Koningen. 2 Koningen, hoofdstuk 19. En dan begin ik bij vers 14. Ik val een beetje midden in de geschiedenis, anders zou ik 3 hoofdstukken met u moeten doorlezen. En dan zou er daar niet genoeg tijd voor zijn. Dus ik pak even een paar episoden daaruit. Hoofdstuk 19, te beginnen bij vers 14. Toen Hiskia de brieven uit de hand van de gezanten had ontvangen en die had gelezen, ging hij naar het huis van de Heere. Vervolgens spreidde Hiskia die brieven uit voor het aangezicht van de Heere. En Hiskia bad voor het aangezicht van de Heere en zei, Heere, God van Israël, die tussen de cherub troont, u bent het. U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, Heere, uw oor en luister. Open, Heere, uw ogen en zie. Hoor de woorden van Sanherib die hij gestuurd heeft om de levende God te honen. Het is waar, Heere. De koningen van Assyrië hebben die heidenvolken van hun land en hun land verwoest. En hun goden hebben zij prijsgegeven aan het vuur. Het waren immers geen goden, maar het was werk van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die vernield. Nu dan, Heere, onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat u, Heere, alleen God bent. Het tweede stukje komt een paar versen verder. Vers 32. Lees ik verder van hetzelfde hoofdstuk 19, vers 32. Daarom, zo zegt de Heere over de koning van Assyrië, hij zal deze stad niet binnenkomen en daar geen pijl inschieten, haar met geen schild tegemoet komen en tegen haar geen belegeringsdam opwerpen. Langs de weg waarover hij gekomen is, zal hij terugkeren. Maar deze stad zal hij niet binnenkomen, spreekt de Heere. Want ik zal de stad beschermen door haar te verlossen, omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de engel van de Heere ten strijde trok en in het leger van Assyrië 185.000 man neersloeg. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen. En daarop brak Sanherib, de koning van Assyrië, op. Hij trok weg en keerde naar zijn land terug en het bleef daar in Nineveh. Het gebeurde nu, toen hij zich in het huis van Nisroch, zijn god, neerboog, dat Adramelech en Sarezer, zijn zonen, hem met zijn zwaard doden. Zij ontkwamen naar het land van Ararat en Esarhaddon, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. Zullen we samen een zegen vragen over dit woord. Vader, we danken u dat u een God van trouw bent. En we danken u dat u deze woorden tot ons richt en dat we ons vanmorgen mogen richten op het leven van een man die opgroeide in een moeilijke situatie en die moest regeren in een moeilijke situatie. Heer, geef dat de voorbeelden die u ons heeft gegeven in uw heilige woord ook tot ons zullen spreken. Wilt u daarvoor ook met uw geest werken in ons hart en ons openbaren wat u voor ons bedoelt vanmorgen. Heer, u kent ons allemaal. En u kent ook die dingen in ons leven die we met niemand delen. U kent ook die perioden en die fasen en die omstandigheden, Heer, die we misschien al lang achter ons hebben liggen, maar waarvan we nog steeds elke dag de gevolgen dragen. Dank u wel, Heer, dat we dat reëel onder ogen mogen zien, maar dat we uit dit gedeelte ook mogen lezen en leren hoe we daarmee om mogen gaan. Wilt u daar vanmorgen deze dienst voor gebruiken? Dat vraag ik u om Jezus wil. Amen. Nou, als u dacht dat het onveilig was in onze tijd, in de tijd van Hiskia was dat niet anders. En dat zou heel interessant zijn, ik heb er nu geen tijd voor, maar om eens uit te zoeken hoe het nou toch kan, dat koningen die God loochenen en God ongehoorzaam zijn, vervolgens zonen grootbrengen die God wel gehoorzamen. En die zonen die God gehoorzamen, vervolgens weer kinderen krijgen die er weer op hun beurt een potje van maken. Eigenlijk is de lijn van de koningen van Juda en van Israël, nou van Israël is meestal, het noordelijke stammenrijk is meestal een afgaande lijn, maar van Juda is het aan, uit. De vader van Hiskia was koning Agas. En koning Agas was een goddeloze koning. Hiskia was maar blij dat hij het er nog met het leven afgebracht heeft. Want ik lees van koning Agas dat hij onder invloed van afgodencultus en Baalcultuur zijn eigen zonen door het vuur liet gaan. Dat is een vader die zijn eigen kinderen verbrandt, offert aan de afgoden. Hiskia is daarvan bewaard gebleven. Over onveiligheid gesproken. Misschien heeft Hiskia wel gedacht, waarom sta ik hier nu wel en mijn broers niet meer? Maar vervolgens lezen we van Hiskia dat ondanks dat hij opgroeide in een goddeloos nest, dat deze man God toegenegen was en volkomen toegewijd was in zijn hart. Dat hij God diende en dat hij er ernst mee maakte om te leven zoals God dat van hem vroeg. En hoe belangrijk is het voor het land wanneer die koning dat voorbeeld geeft. We lezen bijvoorbeeld van hem dat hij de afgodendienst met wortel en tak uitroeit. Dat hij de tempeldeuren opent. Hij moet het stof ervan afblazen. Die deuren hebben jarenlang dichtgezeten. En hij opent de deuren van de tempel. Hij herstelt de offerdienst. Hij herstelt de feesten. Hij stelt God weer centraal in het leven van Israël. Hij heeft ook een groot vertrouwen op God. En is daarin een voorbeeld voor zijn volk. En hoe belangrijk is het als wij, ook voor onze omgeving, of voor onze kinderen, of voor onze kleinkinderen, of voor onze naasten, voorbeelden zijn in het vertrouwen op God. Hiskia is zo'n voorbeeld voor zijn volk. En als gevolg daarvan leeft het land op. Hij boekt militaire successen en hij krijgt het voor elkaar om in vrede en rust het land, betrekkelijke vrede en rust, het land te regeren. Maar er dreigen donkere wolken aan de horizon. En in die donkerte zien we dat Hiskia een man is die echt met God leeft. Niet alleen maar met zijn mond en met zijn woorden, maar ook werkelijk vanuit zijn hart betrokken is op God. Want hij zoekt God in tijden van moeite. Hiskia had als het ware een soort impulsgedrag daarin. Hij had een soort automatisme in de goede zin van het woord, dat wanneer hij slecht nieuws kreeg, of slechte dingen te horen kreeg, of slechte voorspellingen, slechte toekomstverwachtingen hoorde, dat hij onmiddellijk zijn toevlucht zocht tot de Heere God. Dat was als het ware voor hem een ABC'tje. Daar dacht hij niet lang over na. Dat was heel instinctief, heel direct gedrag. Ik ben er jaloers op. Want ik tel eerst mijn knopen. Ja, niet letterlijk, want dan ben ik soms gauw klaar. Maar ik tel eerst mijn knopen. Ik bereken eerst mijn kansen. Ik kijk om me heen, hoe denken andere mensen erover? Zal het wel meevallen of valt het niet mee? En ondertussen groeien de zorgen en wordt de dreiging alleen maar groter, want ik zoek het op verkeerde plaats. Hiskia ging linea recta naar God toe en legde de situatie aan hem voor. Dat gebeurde toen hij te horen kreeg dat hij zou gaan sterven. Ook toen zond hij een gebed op naar God. En terwijl hij aan het bidden was, daar zat weinig tijd tussen, terwijl de profeet die hem dat oordeel had aangekondigd nog onderweg was naar huis, moest hij linea recta terugkomen om tegen Hiskia te vertellen dat Hiskia nog 14 jaar van God te leven kreeg. En als bewijs daarvan ging de schaduw van de trap 3 treden terug in plaats van vooruit. In deze situatie, waarin ik u net een aantal dingen heb voorgelezen, staat er een vijand aan de deuren van Jeruzalem te rammelen. En heeft zich een grote legermacht verzameld om Israël en met name Juda en nog het liefst Jeruzalem in te nemen. Er was een koning aan de macht en hij had zijn oog laten vallen op Jeruzalem, om die stad in te nemen. Sanherib. En deze man kwam uit Assyrië en de hoofdstad van Assyrië was Nineveh. Nou kennen we Nineveh nog van de grote profeet Jona. Ja, Jona gaat naar Nineveh, brengt daar het woord en ziet tot zijn onthutsing, tot zijn verbazing, dat Gods genade niet alleen voor de Joden, maar ook voor de niet-Joodse volk is. Die stad wordt niet omgekeerd, maar die stad bekeert zich. Naderhand lezen we in de profeet Nahum, zelfde profetieën over Nineveh, dat het toch weer bergafwaarts gegaan is en dat Gods oordeel over de stad toch onomkeerbaar is en dat die stad uiteindelijk wordt verwoest. Nou kwam dat leger, die Sanherib, kwam uit Nineveh. En Hiskia en zijn landgenoten zien dat met vrees en beven aankomen. Ik zal u een paar plaatjes laten zien waarom we weten dat dat zo is. Ik hoop dat het lukt, ja. Kijk, is dit de enige of zijn er drie? Drie achter elkaar, ja. Oké, nou, ik zie hier, even kijken of het me lukt. Kan ik het aanwijzen? Ja, dan komt er een rood stuk. Hier ziet u wat er gebeurt met overwonnen vijanden. Hier ziet u de heerser van Nineveh, de koning, en zijn knechten, die brengen de hoofden van de overwonnen vijanden, leggen ze aan de voeten van de koning neer en iemand anders staat er met een telraam op te tellen hoeveel daar precies wordt neergelegd. Koppen snellen is ook automatisch koppen tellen. Was het volgende plaatje iets duidelijker? Is dat groter of niet? Als je hem eentje doorzet? Eén plaatje. Oké, houden we het hierbij. Tweede tafereel zien we hier dat mensen worden. Hier ziet u dat mensen worden onthoofd en worden onder de voet worden gelopen. Dat zijn afbeeldingen waarin de overwinning van de grote koning van Nineveh duidelijk wordt. Eigenlijk een soort stripverhaal, een soort reclamefolder, een flyer. Van, nou, zo doen wij dat in Nineveh. Dit is onze manier van omgaan met vijanden die overwonnen zijn. Derde tafereel laat zien dat mensen op de grond. Ja, het is te gruwelijk voor woorden, maar goed. Wij hier lopen mensen met onthoofde lichamen. Mensen worden op de grond neergelegd en worden levend gefield. Wat een barbarisme. Barbaar, en hier onderin ziet u dat in een van de overwonnen vijanden de tong wordt uitgerukt. Het plaatje mag weer weg. Ja, hij mag weer uit. Deze afbeeldingen zijn gevonden in het paleis, in de woning van de koning van Nineveh. En die tekeningen die zaten op de wachtkamers van de muren, waar buitenlandse gasten kwamen om een opwachting te maken, om te spreken met de koning van Nineveh. Met andere woorden, je zat in zo'n wachtkamer en u leest misschien wel de privé of de libellen als u bij de dokter zit. Deze mensen zagen deze foto's, deze plaatjes aan de wand en hadden alvast een beetje een vooruitblik van met wat voor heersers ze te maken hadden. Dat stond voor de deur van Nineveh. Dat stond het volk te wachten. En je zou denken, het volk en koning zijn in angst en beven. En we lezen ook dat deze koning ook in de boodschap die hij geeft aan het volk erop uit is om dat volk te intimideren, om ze het zwijgen op te leggen, om ze te bespotten en om ze te vernederen. En hij gaat daarin zeer ver. We kunnen dat niet allemaal lezen, maar ik vat het even heel kort samen. Wat is dat nou precies voor het vertrouwen wat jullie hebben, wordt dan geroepen tot de mensen die op de muur staan. Wat zijn dat voor jullie mooie praatjes? Het zijn allemaal woorden, maar jullie kracht stelt helemaal niks voor. Niemand kan jullie helpen. Hé, daar komt de ontmoediging. Niks helpt. Wat je ook gaat zoeken, hou maar op. Het is nutteloos. Weet je wat, zegt de koning? Laat het zo doen. Ik geef jullie 2000 paarden. Die krijg je van mij. En die mag je gebruiken om tegen mij te strijden. Als jullie in staat zijn om 2000 ruiters op te leiden of te brengen om die paarden te mennen, dan krijgen jullie van mij de paarden. Met andere woorden, jullie zijn nog te zwak om dat te doen. Zelfs al zou ik het kleinste stukje van mijn leger met de laagste commandant op jullie afsturen, dan nog zou het geen enkele zin hebben. Hou maar op. Dus ik hoor hier vernedering, ik hoor bespotting, ik hoor ontmoediging en ik hoor leugens. Want, zegt de koning, kijk eens naar die koning Hiskia van jullie. Wat is dat voor een godsdienst die jullie hebben? Eerst breken jullie allemaal offerplaatsen af en vervolgens gaan jullie weer wel offeren. Met andere woorden, de man snapt ook helemaal niet wat er aan de hand is. Hij liegt over God, want Hiskia had inderdaad die afgodenaltaren afgebroken en gezegd, je mag alleen nog maar God aanbidden in de tempel in Jeruzalem. Maar deze man verdraait die woorden en verdraait die omstandigheden om het volk van God belachelijk te maken. En hij zegt zelfs in zoveel woorden, God heeft mij gestuurd om tegen jullie op te trekken. Is dat waar of is dat niet waar? Nou, daar kunnen we dubbel over zijn. In zekere zin is dat waar. Want ook de machthebbers die zich tegen Jeruzalem keren, ook de koningen die uit zijn op de veiligheid in Israël, op het overwinnen in Israël, worden door God gebruikt om zijn volk te corrigeren, zijn volk te helpen, zijn volk in zekere zin ook te straffen en hen te helpen om zich op God te richten. En tegelijkertijd, en dat is het moeilijk om uit te leggen, maar het is wel zo, God gebruikt die mannen, God gebruikt die koningen en die koninkrijken, maar tegelijkertijd stelt hij zich volkomen 100% verantwoordelijk voor hun eigen daden. God heeft mij gestuurd. En dan ook nog splitten en manipuleren. Want zij spreken de mannen op de muur toe in het Judees. En de knechten van Hiskia zeggen, spreek alsjeblieft niet in het Judees, zodat het gewone volk deze woorden ook niet hoort, dat ze ook ontmoedigd raken. Maar ze doen het juist expres. Ik spreek wel Judees. Weten jullie niet welke toekomst jullie hebben als jullie langer verzet blijven bieden? Letterlijk staat er zal een tijd komen dat jullie je eigen uitwerpselen zullen moeten eten en je eigen urine zult moeten drinken om te overleven. Brute, rauwe, gespierde taal. Luister niet naar je koning. Ik heb een veel beter plan voor jullie. Jullie mogen hier nog even blijven wonen, maar dan neem ik jullie mee naar een land wat toch veel mooier is dan dit. En trouwens, wat zou je zeggen, als jullie verzet proberen te bieden. Weten jullie al door wat voor landen ik heen getrokken ben? Heb je gehoord dat ik al die volken, al die koningen, al die machthebbers gewoon onder de voet gelopen heb? En die goden die zij allemaal aanriepen, en de goden tot wie zij baden, die hebben ook helemaal geen snars geholpen. Hoe denk je dan, Hoe laat je je dan op de mouw spelden dat jullie God je wel kan redden tegen mij? Doe me denken aan Psalm 73, waar staat dat mensen zonder God een grote mond opzetten tegen de hemel. En dit snijdt Hiskia dwars door het hart. Dit treft hem diep. Want hij voelt hier niet zozeer in zijn eerste plaats zichzelf en zijn koningschap beledigd en aangevallen en geminnigd. Maar hier wordt de levende God getart. En de God van Israël wordt hier bespottelijk gemaakt. Dat was ook de reden waarom David op Goliath afliep. Niet om te laten zien dat hij zo'n flinke vent was. Maar hij zei, wie is die onbesneden die de slachtoffer van de levende God tart? Het gaat hier om de eer van God. Laat jullie God, staat er letterlijk, laat jullie God je niet bedriegen. Laat je niet door je eigen God voor de gek houden, door te geloven dat hij jou helpt. En die dreigementen, die schrijft deze koning op een brief en die laat hij bezorgen bij Hiskia. En je zou denken, wat gaat Hiskia daarmee doen? Hiskia volgt het advies op, volgt de raad op van een van zijn voorvaders, koning David. En dan zien we een tekst uit Psalm 5 vers 2, volgens mij heb ik die ook erbij gegeven. In Psalm 5, waar David deze woorden zegt in een ochtendgebed, Heere, neem mijn woorden ter oren, let op mijn zuchten, sla acht op mijn stem als ik roep, mijn koning en mijn God. Want tot u bid ik, 's morgens hoort u mijn stem. 'S morgens leg ik mijn gebed voor u neer en zie naar u uit. Dit is een man die met God leeft. Dit is een man die weet wat het is om te leven, een leven in een houding van gebed. Begint u ook 's ochtends deze dag, zo'n dag? Begint u ook uw dagen, misschien niet letterlijk met zo'n gebed, maar begint u de dag om uw leven, het leven van die dag, in Gods handen te leggen. David deed dat en Hiskia was dat ook gewend om te doen. En dan neemt hij mag uit hoor, dan neemt hij de brieven mee en die brengt hij naar de tempel en die spreidt hij uit voor het aangezicht van de Heer. En dat is een prachtig beeld. Dat heeft iets van Heer. Ziet u het? U kunt het lezen. Heeft u gezien wat hier staat? Heeft u gelezen wat deze koning over u schrijft? Ja, natuurlijk heeft God het gelezen. Maar, en God weet ook alles al. God wist die woorden al voordat ze op papier stonden. God wist al voordat die koning leefde dat hij ooit een keer die brief zou gaan schrijven. En God wist al lang wat daar stond. Maar toch, de houding, de beweging van Hiskia door die brief letterlijk voor Gods aangezicht neer te leggen, daar spreekt een enorme kracht uit. Heer, leest u wel wat hier staat? Wat deze man over u zegt. Hij beledigt mij niet. Hij maakt het mij niet in de eerste plaats moeilijk. Ik geef u de brief niet omdat ik er zo'n last van heb. Ik geef u deze brief omdat het om uw naam gaat. Om uw eer. Eigenlijk, menselijke wijs gesproken, zouden we zeggen, Heer, dit is uw zaak. Dit is uw eer. Als het tegen mensen was gericht, hadden we gezegd, het is jouw probleem. Het gaat om jou. Het gaat om uw eer. Hij leidt mij in rechte sporen om zijn naams eer, zegt David in Psalm 23. Het gaat om de God die zijn naam verbonden heeft aan dit volk. En dan gaat Hiskia bidden. En we mogen meeluisteren en meelezen als hij bidt. In de eerste plaats roept hij God aan. En dankt hij God voor de hulp. Nee, dat lees ik niet. In de eerste plaats vraagt hij of God hem wil helpen. Dat lees ik ook niet. Hij in de eerste plaats spreekt Hiskia aan en roept hij God aan op wie hij is. Hij noemt hem God van Israël. En als je God aanspreekt als de God van Israël, dan spreek je God aan als een God van de God van de belofte. Die zijn naam verbonden heeft aan dat volk. Ten tweede noemt hij God de God van het verbond. En daarmee appelleert hij, daarmee duidt hij op de relatie die God met zijn volk is aangegaan. Vervolgens noemt hij hem God van de koninkrijken. Wat duidt op de almacht van God. De God die alles in zijn hand heeft. Dat gelooft u toch ook? Ja toch? Niet alleen toen, maar ook nu. De Krim, Oekraïne, aanslagen in China, de vervolgde kerk, dictaturen. God heeft alles in zijn hand. Heel veel mensen zijn daar onrustig van. Die denken van, hoe kan dat nou? Hoe kan een God die alles in zijn hand houdt en alles bestuurt, nou laten gebeuren dat al die dingen allemaal ongehinderd kunnen plaatsvinden? En die raken daardoor in de war. Of krijgen daardoor een probleem met God. Ik heb pas echt een probleem als ik niet meer mag geloven dat God alles in zijn hand houdt. Oh, ik snap natuurlijk een heleboel dingen niet. En als het aan mij gevraagd werd, menselijkerwijs, had ik het heel anders gedaan. Maar God regeert en houdt deze wereld in zijn hand. Van het kleinste tot het grootste. God van de koninkrijken. En hij eindigt zijn inleiding door God aan te spreken als de God van de schepping. Met andere woorden, Heer, u heeft het ook gemaakt. U bent soeverein. U hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. U doet wat u wil. U doet wat u wil tot eer en glorie van uzelf. En dan, in de tweede plaats, smeekt Hiskia om aandacht. Dat is ook merkwaardig. Heer, neig uw oor en luister. Open uw ogen en zie, dit is heel menselijk. Weet u, mijn hoofd weet dat God alles hoort. Zou hij die het oor geschapen heeft niet horen, staat er in Jesaja. Zou hij die het oog geschapen heeft niet zien. Ik geloof, ik weet dat God alles hoort en alles ziet. Heer, u doorgrondt. En kent mij. U weet alles van mij. Maar in mijn hart, in mijn denken, in mijn gevoel, zit daar soms ruimte tussen. Ik weet het wel. Maar het leeft niet. Ik moet daar telkens ook weer opnieuw een keuze in maken door God daaraan te herinneren. Dat is geloof. Dat is geloof. Dat is God houden aan zijn woord. Ik weet dat u het ziet. Wilt u alstublieft goed kijken? Ik weet dat u het hoort. Wilt u alstublieft goed luisteren? En God vindt dat niet erg. God waardeert dat. God prijst dat. God houdt ervan om te worden herinnerd aan wie hij is. God houdt ervan om te worden herinnerd aan zijn belofte. Niet dat we hem moeten narekenen, of we moeten controleren, of hem nog op gedachten moeten brengen, maar God weet dat we hem daarmee serieus nemen. En dat we zijn beloften nemen zoals ze zijn, en dat we hem van hem houden zoals hij is. Heer, kijk, luister, is u nooit opgevallen, dat in het begin van Psalm 139 staat, Heer, u doorgrondt en kent mij. En het psalm eindigt met, Heer, doorgrond mij. Dat is het weten. Maar ook de innerlijke houding, het innerlijke verlangen, dat God ook inderdaad alles weet en alles hoort. Het derde stuk van het gebed, ik heb het maar even in vier plakjes gesneden, het begon met het aanroepen van God op wie hij is, dan smeekt hij om Gods aandacht en dan gaat Hiskia heel realistisch beschrijven wat er aan de hand is. Hij zegt, Heer, het is waar. Want die koning zegt, het klopt. Dat steken we niet onder stoelen of banken. Ik stop mijn kop niet in het zand. Wat deze man schrijft over die enorme zegentocht die hij achter zich heeft, dat klopt ook precies. Hiskia heeft dus, met andere woorden, ik vertaal het maar even naar onze tijd, hij heeft een open kijk en een open realistische blik op wat er op dit moment aan de hand is. Hij benoemt wat er speelt. Hij is niet pessimistisch, maar realistisch. En noemt de dingen zoals ze zijn. Zoals ook wij in ons gebed, in onze smeking, in onze voorbeden, de dingen mogen noemen zoals ze zijn. Zoals leven in ons hart. En hou je ogen en je oren goed open. En noem de dingen maar gewoon bij naam, zoals het is. En leg dat aan God voor. En dan, als laatste, dan volgt de roep om hulp. Verlos ons, Heere, met het doel de verheerlijking van uw naam. Dat kunnen alleen maar mensen bidden die God kennen en van God houden. Er wordt heel veel gebeden door deze wereld. Van beginnen van Heere, zegen deze spijs, amen, tot uitgebreide, lange gebeden. Gods naam wordt heel vaak aangeroepen. Maar niet iedereen die Gods naam aanroept, zelfs niet iedereen die bidt of zich tot God wendt, is op die manier ook aan het bidden alsof hij God kent en Gods hart kent. Alleen mensen die Gods hart kennen, vragen wat Hiskia vraagt. Heer, verheerlijk uw naam. Je hoeft geen christen te zijn om tot een God te bidden voor een gezond lichaam, of een vette bankrekening, of een goede toekomst, of veiligheid voor je gezin. Daarin zijn wij als christenen niet de enige. Dat hebben wij niet uitgevonden. Dat wil iedereen. Maar mensen die Gods eer mogen zien, voor wie de ogen van het hart zijn opengegaan voor de grootheid en de heerlijkheid van God, die bidden vanuit hun hart: Heer, verheerlijk uw naam. Moet me denken aan het gebed van de Heer Jezus, aan het einde van zijn leven. Vader, mijn ziel is in beroering en wat zal ik bidden? Verlos mij uit deze uren. O, God, als de Heer Jezus het gevraagd had, dan was het gebeurd. Maar hij zegt, nee, daarvoor ben ik juist in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En dan spreekt God vanuit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. Dit gebed, dat bidden om de glorie en de grootheid van Gods naam, dat is een sleutel waarmee we het hart van God raken. Dat is geen trucje of een handigheid, dat is een gerichtheid. Dat is een verlangen waarin we appelleren aan het wezen van God. Heer, dat uw naam wordt verheerlijkt. Dat is een heel verschil. Als je in een moeilijke situatie zit, als je te maken hebt met onveiligheid, als je te maken hebt met ziekte of met overlijden, als je te maken hebt met wat voor tegenslag dan ook, dan kun je vragen: Heer, wilt u het oplossen voor me? Wilt u het voor me veranderen? Wilt u het wegnemen? Wilt u het herstellen? Wilt u genezen? Wilt u voorzien? Mag je dat vragen? Dat mag je vragen. Maar zelfs, Heer, als u dat niet doet, zelfs als u geen verlichting geeft, als u geen oplossing geeft, zelfs als ik niet beter word, dan nog, verheerlijk uw naam. Mag ik een stapje verder gaan? En ik maak even een disclaimer. Want ik bid God ook om de genade, dat ik dat zelf mag bidden als ik ervoor sta. Maar ik durf te zeggen op grond van Gods woord: Heer, als het om uw eer gaat en om uw plan met mijn leven, dan ben ik liever ziek met u dan gezond zonder u. Dat kun je alleen maar bidden, niet als je een superheilige bent, want het is niemand van ons, maar dat kun je alleen maar bidden wanneer er iets in je hart is gebeurd waardoor je een verlangen hebt om de heerlijkheid en de grootheid van God te zien. En te weten: Heer, ik wil dat uw naam wordt geheiligd. Ik wil dat uw koninkrijk komt. Ik wil dat uw wil geschiet. Is dat onhaalbaar? Ik geloof het niet. Het is wel moeilijk, maar het is niet onhaalbaar. De Bijbel, en met name het Oude Testament, wemelt van mensen die op deze manier de sleutel van het gebed in handen hebben om het hart van God te raken. Het gevolg is duidelijk. God verhoort het gebed. Was Hiskia ook gelovig geweest als God niet verhoord had? Dat is natuurlijk een alsvraag, dus dat is speculeren. Maar ik denk het wel. Zo ken ik hem wel. moet denken aan, schiet me even te midden, de vrienden van Daniel, die voor Nebukadnezar staan, weet u wel, met die brandende oven. We hadden zich niet neergebogen voor het beeld. En ze wisten, als we dat niet doen, worden we in de brandende oven geworpen. Ze worden ter verantwoording geroepen. En dan verantwoorden ze zich tegenover Nebukadnezar. En zeggen, heer, koning Nebukadnezar, wij vinden het niet nodig om hier verder op in te gaan. Om daar antwoord op te geven. Als onze God die wij dienen, die is zo machtig, die is in staat om ons te redden uit die brandende oven. Komma. Maar zelfs als hij ons niet zou redden, dan nog buigen we niet voor uw beeld. Kijk, dat zijn mannen. Dat zijn geen mannen met spierballen in de zin van waar wij tegenop kijken. Het zijn mannen die diep geraakt zijn door de heerlijkheid en de grootheid van God. En weten, God zorgt voor zijn eigen eer en voor zijn eigen grootheid. En wij willen die eer en die grootheid dienen met ons leven. Nou, de redding is daar. De volgende morgen worden ze wakker. Ze kijken over de rand van de muur en ze zien daar de strijders. 185.000 staat daar. Over de getallen. Daar kun je wat verschillend over denken. Ik geloof, dat kun je letterlijk als 185 personen opvatten. Er zijn ook goede redenen om aan te nemen dat het zou kunnen zijn 185 eenheden. Of 185 op een andere manier getalsmatig invullen. Doet verder er niet toe of het er 185.000 zijn. Of 185 groepen. God heeft daar door zijn engel een wonder gedaan. Want er is geen pijl afgevuurd. Er is geen zwaard opgetild. God is daar door die rijen gegaan. En heeft dat leger vernietigd. En Sanherib met zijn grote mond. Die riep. Jullie moeten niet denken dat je God kunt vertrouwen. Want ik ben toch veel sterker. Moet de aftocht aanvaarden. Druipt af. Ga terug naar Nineveh. En wordt daar terwijl hij neerknielt. Voor zijn God. Het had dus kennelijk niet zo vreselijk veel indruk op hem gemaakt. Wat er met zijn leger gebeurde. Hij was onverbeterlijk. Knielt daar neer voor zijn eigen privé huisgod. En wordt heel vernederend door zijn eigen zoons om het leven gebracht. Zo eindigt het leven van een man die een grote mond had tegen God. Maar die zich grondig vergiste. Leven in dreiging. Ik zou zo willen zijn als Hiskia. Ik zou diezelfde impuls, diezelfde onmiddellijke reactie willen hebben, en daar wil ik ook in groeien, om zo om te gaan met dingen die je bedreigen. Want zoals Jeruzalem letterlijk werd aangevallen en werd bedreigd, zo wordt ook ons geloof, ons hart wordt bedreigd. De Bijbel noemt dat geestelijke strijd. En die geestelijke strijd is in één woord samen te vatten als het gaat om in één zin samen te vatten als het gaat om vertrouwen. De tegenstander van God wil ons laten geloven dat God niet te vertrouwen is. En het brandt hij er diep in. Hij liegt over God. Weet u dat? Hij liegt over God. En vaak is het een halve waarheid. Die erger is dan een hele leugen. God is niet te vertrouwen. Je zult nog wat andere hulpmiddeltjes moeten opzoeken. Wat andere krukken om op te steunen. Nog wat extra poten onder je stoel moeten zetten. Voor het geval dat God het dus echt niet voor elkaar krijgt. En als we het aan elkaar vragen, dan zeggen we allemaal, nou, nee, dat geloven we niet. Vertrouw je op God? Ja, ik vertrouw op God. Maar het achterdeurtje, die tweede kans, dat extra hulpje, zit er diep in. Dat komt naar voren op het moment dat we onder druk staan. God brengt dat in ons leven. U mag zeggen, God laat het toe in ons leven. U mag zeggen, God geeft dat in ons leven. In elk geval, het is er. En God is erbij. En God laat die dingen gebeuren om te laten zien wat er in ons hart is. Met name als het moeilijk wordt. Een voorbeeldje. In de werksituatie te maken met sinds kort met een nieuwe directeur. En een van zijn taken is, die je van het bestuur gekregen heeft, is, ik citeer even uit de brief die rondgegaan is onder alle personeelsleden, het begeleiden en beoordelen van enkele medewerkers waarover twijfel bestaat of hun functioneren past bij hun taken en rollen die zij vervullen. Nog een keer. Het begeleiden en beoordelen van enkele medewerkers waarover twijfel bestaat of hun functioneren past bij de taken en de rollen die zij vervullen. Oei, wat hangt mij boven het hoofd. Nou realiseer ik me, dat heeft te maken met karakter. De een denkt van, dat zal wel. Ik hoor het wel. En gaat vrolijk door. Een ander ligt daar een nacht wakker van. Het kan binnenkomen. Ik realiseer me dat ik spreek hier over mezelf. En mijn eigen reactie bepaalt, laat ook heel veel zien van hoe ik daar zelf mee omga. En laat ook heel veel zien van hoe ik zelf daarin ben groot geworden en wat er in mijn leven is gebeurd. En we hebben allemaal onze deuken en butsen opgelopen, waardoor bepaalde dingen die we tegenkomen ons kunnen triggeren. Dit triggert mij. Dat zou ik eerlijk zeggen. Want ik heb zo'n situatie meegemaakt, dat ik echt niet wist wat me boven mijn hoofd hing. En dat volkomen onverwachts er dingen gebeurden waar ik helemaal niet op gerekend had. Dat heeft me heel erg gestimuleerd om vooral geen mensen te vertrouwen en heel erg argwanend te zijn. Mijn vrouw en ik zeggen wel eens tegen elkaar, we hebben door wat we meegemaakt hebben niet ons godsbeeld moeten bijstellen, maar ons mensbeeld moeten bijstellen. Ja, nou, ik kom dan weer thuis. Ik dacht, nou, moest kijken, dit staat in de brief, hè, het begeleiden en beoordelen. Nou, zegt ze, ja, moet je luisteren, dat weet je. Dat kan iedereen gebeuren. Het is zelfs hier in Jezus gebeurd, maar wil ik me daar niet mee vergelijken. Als het hem gebeurt, waarom zou ik daar dan van verschoond blijven? Tussen Hosanna en kruisigem ligt soms maar 24 uur of nog minder. Met andere woorden, onveiligheid hoort erbij. Maar ik realiseer me, en nogmaals, ik ken, dat is ook het voordeel dat ik u niet ken persoonlijk, ik ken dus niets van uw levensgeschiedenis, maar het kan zijn dat je opgegroeid bent of geleefd hebt in situaties waarin dingen niet veilig waren. Je komt wel eens binnen in bepaalde groepen of in bepaalde samenstellingen en denkt van, ik kan het niet pakken. Ik krijg er geen vinger achter, maar ik voel me hier niet op mijn gemak. Dat heb ik. Maar er is bij mij ook een antenne gegroeid. Die heb ik ook nodig. Ik zou hem soms liever niet hebben. Dat zijn van die niet zozeer ruimtes, maar dat zijn groepen of omstandigheden. Ik denk van, hé, je ziet wel eens dat dingen beveiligd worden met infraroodstralen, van die rode banen. En daar heb je een bepaalde bril voor nodig. Dan zet je die bril op en dan zie je precies waar die infraroodbaan loopt. En dan weet je waar je overheen moet stappen. Waar je wel moet gaan staan en waar je niet moet gaan staan. Wat je wel kan zeggen en wat je niet kan zeggen. Oh, daar moet je heel bedacht op zijn. Nou, dat kan onveiligheid oproepen. Maar laten we het dan gewoon heel dichtbij houden, mensen. Wie zegt, praat maar even tot de werkenden onder ons. Wie zegt dat er volgende week geen ontslagbrief op je mat is gevallen? Of die rekening die je niet kunt betalen. Of die belastingaanslag waar je niet op gerekend had. Omdat je echt iets over het hoofd gezien had. Niet doelbewust, maar onbewust iets vergeten was, waardoor je een naheffing krijgt. Is die nooit opgevallen? Die brieven worden altijd verstuurd. Vrijdag, natuurlijk. Speciaal voor deze jongen. Want zaterdag kan ik niet bellen. En zondag kan ik niet bellen. En ik heb al 300 keer geoefend wat ik maandagmorgen ga zeggen als ik ga bellen. Ja, dat hebben jullie natuurlijk allemaal niet, maar ik heb dat wel. Of een brief op de deur. Een rekening van het tankstation plus een aanmaning van het incassobureau, want ik was doorgereden zonder te betalen. Bleek achteraf een verkeerd kenteken te zijn. Maar goed, ik zit er wel even mee. Op vrijdag. En ik heb al 1000 keer gezegd, ik was het niet, ik was het niet. Maar van binnen helpt het niet. Maar, praten over een brief van de dokter, waarin de uitslag staat van een onderzoek wat niet positief is. Of die lelijke brief die je krijgt van iemand uit je familie. Of de brief waarin een reorganisatie wordt aangekondigd. Denk van ja, zou er voor mij nog plaats zijn na die reorganisatie? Of dat korte briefje van, kan ik binnenkort een keer met je praten? Je denkt van nou, dat je al gaat invullen. Ik heb het al tegen iemand gezegd, kan ik binnenkort met je praten? Nou, ik heb liever nu, want elke dag dat langer duurt, ga ik alleen maar denken waar het over kan gaan. We zijn ook net mensen. Satans methoden zijn niet veranderd. Ik heb me heilig voorgenomen om hierin te groeien, in geloof, in vertrouwen en het aan God over te geven. En ik leg die brieven soms letterlijk op mijn bureau of op de plek waar ik bid en zeg, Heer, u kunt ook lezen wat er staat. U wist al lang dat die brief onderweg was. Ik leg hem voor u neer. En met het neerleggen van de brief denk ik van, dat ben ik kwijt. Dat is bij God. En weet u, ik heb al eens 20 keer naar boven moeten lopen om het opnieuw te bevestigen. Heer, hier ligt de brief. Dat is geestelijke strijd. En ik wil het winnen, want ik wil niet geloven dat God niet te vertrouwen is. En ik heb er een machtig hulpmiddel bij. Heb jij dat ook? Ik zie sommige mensen kijken, waar heeft die man het over? Over kinderen leven als de vogels zo vrij. De Heer daarboven zorgt voor jou en voor mij. Ik heb dat probleem helemaal niet. Dan ben ik jaloers op u. Misschien heeft u iets anders waar u geestelijk in moet groeien. Hier wil ik geestelijk in groeien. En ik heb een machtig hulpmiddel aan dit boek. Want ik lees hier het verhaal van Hiskia, die in zijn piepzak zat. En een man die zijn ogen open had, maar wist waar hij met zijn zorgen en zijn problemen naartoe moest. En ik wil dat ook leren. En ik heb nog veel meer van dit boek tot mijn beschikking. Ik heb een paar teksten voor u genoteerd. Wilt u eens met me meelezen? Ze staan, als het goed is, op deze volgende dia die nu gaat verschijnen. Kijk eens, Psalm 105 vers 4. Vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Ik leer hem uit mijn hoofd en ik zeg hem soms wel 30 keer per dag op. Het kan me niks schelen. Net zo lang tot ik weer rust en vrede in mijn hart heb. En ik weet, Heere God, dank u wel. Ik mag u vertrouwen. U weet, er zijn auto's in de maak, komen eraan. Nu nog een beetje te duur. Er zijn auto's in de maak waar je dus alles wat je afleest van meters, dus je snelheid en je toertal en alles wat op meters staat, wordt in de glasruit geprojecteerd. Zodat je dus zeg maar niet meer je blik op meters hoeft, maar dat je door de ruit heen de weg in de gaten kan houden. En ook ondertussen informatie hebt over waar je rijdt, hoe hard enzovoort. Nou, als die is, koop ik zo'n auto en dan vraag ik of ze deze teksten voor mij in die ruit zet. Ja, ja. Ja, maar dat moet je toch heel praktisch zien. Dat plak je op je stuur, of op je aanrecht, of boven op je computer. Of je zet zo'n tekst als een screensaver op je bord. Zodat je voortdurend herinnerd wordt aan de betrouwbaarheid van Gods woord. Want is God te vertrouwen? Wat zegt u? Ja, zeker is hij te vertrouwen. Wat zullen we nou krijgen? We laten ons niet op de mouw spelden. Door wat of door wie dan ook, dat het niet zo is. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Oh, en ik ben het werk en ik rij in de auto en ik ben met die aan het praten en ik ben dat aan het doen. Maar ondertussen heb ik een hart wat gericht is om op God te vertrouwen. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft. Nou, die vindt u hier. Je kunt er pas aan denken als je ze ook gelezen hebt, als u begrijpt wat ik bedoel. Deze prachtige uit Psalm 50. Roep mij aan in de dag van benauwdheid. Dat is mijn werk. Ik zal u eruit helpen. Dat is zijn werk. En mijn werk is weer, u zult mij eren. Heer, ik heb het verlangen om u te eren. Maar er staat wat in de weg. Ik leg het voor u neer. Wilt u me eruit helpen? Goeie deal. Leg neer bij hem en zie uit wat hij doet. En tenslotte de bekende tekst uit Psalm, uit Jesaja 41. Die staat volgens mij op de volgende. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. En het woordje want, dat vind ik het belangrijkste woord uit deze tekst. Weet u waarom? Als God mij oproept om hem te vertrouwen, geeft u er ook altijd een reden bij waarom ik hem kan vertrouwen. Want hij is met me. Hij is mijn God. Mensen, als we zien op de omstandigheden, dan zouden we in angst en in paniek kunnen raken. Als we hulp zoeken, dan gaan we meer van mensen verwachten dan van God. En als we ons ogen dicht doen en we hebben vluchtgedrag, dan steken we ons kop in het zand. Of we geven andere mensen de schuld. Of we gaan mopperend door het leven. En we geven iedereen en alles de schuld dat ons leven zo zwaar is. Dat God ons de genade mag geven, dat we ons leven zo kunnen lezen. En de dingen waar God ons voor stelt en voor plaatst, zo kunnen tegemoet kunnen treden. Met het oog op hem gericht. Heer, wat wilt u mij in deze situatie leren? Daar willen we ook met elkaar straks van gaan zingen. Maar voordat we gaan zingen en de dienst afsluiten, wil ik eerst graag met u bidden en voor u bidden. Trouwe Vader in de hemel, We danken u voor uw woord. We danken u voor de levensgeschiedenissen die u in dit woord heeft laten optekenen. We danken u voor het voorbeeld van Hiskia. En we danken u, Heer Jezus, dat u niet veranderd bent. Dat u gisteren en heden dezelfde bent tot in eeuwigheid. En dat dezelfde kracht en dezelfde moed en dezelfde rust en vrede ook voor ons bereikbaar is, Heer. U belooft het in uw woord en u liegt niet. U belooft ons rust. U belooft ons oplossingen. U belooft ons kracht om door te gaan wanneer we de dingen aan u toevertrouwen. Heer, we komen bij u als zwakke mensen. Mensen die ook soms misschien wel te gemakkelijk van de wijs gebracht worden, om wat voor reden dan ook. Heer, u kent ons. U houdt van ons. En we geloven dat u ook in ons leven uw grootheid en uw heerlijkheid wil laten zien. Heer, stel ons tot de getuigen van wie u bent. Dat we rust mogen ervaren en rust mogen uitstralen. En zo in ons leven mogen heenwijzen naar wie u bent. We bidden nu voor elkaar. Heer, we kennen elkaars leven misschien gedeeltelijk of heel goed of helemaal niet. Heer, u weet ook die plekken waar we kwetsbaar zijn. Waar we de neiging hebben om snel aan u te gaan twijfelen. Om snel om ons heen te kijken en hulp te zoeken op andere plekken. Onze eigen boontjes te doppen of het zelf op te lossen. Heer, we bidden nu voor de mensen die onrustig zijn door dingen die er op dit moment in hun leven zijn. Wilt u hen helpen en kracht geven. En voed u hen met de troostende woorden uit uw woord. Dat vragen we u. Om Jezus wil. Amen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van u, Heer, die alles heeft gemaakt. Dat gaan we met elkaar zingen. En als u dat zingt als een geloofsgetuigenis, als u bij het woordje ik ook uw eigen naam kunt invullen, dan mag u daar uiting aan geven door daarbij te gaan staan, letterlijk en figuurlijk, en dit woord, dit lied ook met mij proclamerend te zingen. Zullen we het lied staande zingen? De bergen, waar Ons leven staat op de rots en zolang de rots er is, staan wij ook. Amen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. Gezegende zondag en tot ziens.